De Rubber Band Man van de Spinners aan het begin van 3 uur van de ochtend op Radio Noord-Holland. Hier te gast, uw pracht, Egyptoloog. Ik zit trouwens in je folder te kijken. Die Sphinx, hè? Dat is wel ook een van de echt bekende dingen van Egypte. Ja. Een van de symbolen samen met de piramides. Ja. En ik zie hem hier afgebeeld met Napoleon ernaast. Mm-hmm. En toen miste die ook al een neus.
Ja, inderdaad. Er wordt heel vaak gezegd dat het de soldaten van Napoleon zijn geweest die daar hun kanonnen op hebben losgelaten. Ja, maar dat is onzin. Want er zijn ook oudere gravures bekend waarbij we kunnen zien dat dat gezicht inderdaad al gehavend is.
Hoe is dat dan gekomen?
Nou,
weet je dat?
Precieze toedracht weten we niet, maar het zal ergens in onze middeleeuwen zijn geweest. Er zijn verschillende theorieën over. Een ervan is dat een lokale sheikh eigenlijk vond dat die Sphinx veel te arrogant overkwam. Want in het huidige Arabische idee is dat wanneer iemand zijn neus iets te veel omhoog haalt, hè, dat hij heel arrogant is. En die neus die werd dan vernietigd. Dat is een van de verhalen die de ronde doen. Maar ja, we kennen natuurlijk onze klassieken. We kennen natuurlijk ook Asterix en Obelix. En we weten dat Obelix het heeft gedaan.
Hè? Ja. Maar in zijn algemeenheid, er zijn wat vernielingen aangericht. Hè. Als we kijken naar de rooftochten en, datgene wat er uit die tombes gehaald is.
Ja, al in de oudheid hoor. Ja. Al in de oudheid. Er zijn ook papier bekend waarin keurig beschreven staat hoe grafrovers zich hebben weten binnen te dringen in een grafkamer van een farao. Vaak waren ze dan vooral toch op zoek naar gebruiksvoorwerpen en niet zozeer het goud, wat je zou denken.
Ja.
Nee, ze waren geïnteresseerd in stoelen of bedden of vooral ook linnengoed wat meegegeven werd.
Spul wat ze dagelijks kunnen
precies
gebruiken.
Precies, wat ze zelf konden gebruiken, ja.
En helemaal niet die...
Nee, er zijn hele duidelijke aanwijzingen dat pas later door priesters die koningsgraven zijn geopend, de mummies ervan zijn veiliggesteld en dat het goud ook van het meubilair is afgehaald of van allerlei beelden af is gehaald. En ja, dat moet ergens veilig gesteld zijn.
Daar ben jij een boek over aan het schrijven.
Inderdaad.
Dat lijkt me dat... Ja. Ik zie nu de film al. Ja, wanneer komt dat boek uit?
Ik hoop in het najaar. Ik hoop in september dat het uitkomt.
En dat gaat in romanvorm geschreven worden?
Ja, dat wordt voor het eerst dat ik dat doe. Ik heb twee andere populair wetenschappelijke boeken geschreven. Eén over hiërogliefschrift, één over de sterren boven Egypte. Maar dat is natuurlijk een hele andere stijl dan dat ik nu hanteer. Hè. Ja. Er moeten dialogen in.
Hoe gaat het verhaal ongeveer?
Nou ja, het speelt zich af in de zogenaamde 21ste dynastie. De tijd direct na het Nieuwe Rijk, de absolute Gouden Eeuw. Maar daarnaast speelt er ook een verhaal in deze tijd. Jonge onderzoekers, het begint in Engeland, die op het spoor komen van een verborgen tombe van een koning die 50 jaar geregeerd heeft. Dat is echt een historisch feit overigens. Mm-hmm. Menkheperra is zijn naam. En in die regeringsperiode, dat blijkt ook uit allerlei kleinere aanwijzingen, zijn die graven geopend. En zijn
in opdracht van die koning?
In opdracht van die koning, inderdaad.
Ja. En die heeft al dat goud geroofd?
Ja. En nou, die heeft dat gebruikt voor zijn eigen graf. Een enorme graftombe.
Ja, ja.
Waarvan ik de precieze ligging weet.
Oh, en jij weet waar al dat goud ligt, begrijp
ja,
ik.
Ja, inderdaad.
Ja, ja.
Ja.
En dat boek...
dat gaat er komen.
Ik ben benieuwd. We zouden het over piramides hebben. Want jij hebt het nu over graftombes. Je hebt het over Dal der Koningen, onder andere. Daar werden toch die koningen begraven. Van waar die piramides dan?
Nou, eigenlijk moeten we dan nog verder terug in de tijd. Ik sprak net over het Nieuwe Rijk. Dat is de Gouden Eeuw. Dat is de tijd waarin koningen onder een soort natuurlijke piramide werden begraven. Een enorme heuvel, een enorme berg eigenlijk. Waar zo'n 60 koningsgraven in gemaakt zijn. Maar in het Oude Rijk, dan zit je meer dan 1000 jaar daarvoor, lieten farao's zich in die kristalvormige bouwwerken begraven, die piramides zoals de piramides van Giza.
Hebben we het dus over welke tijd?
Dat is ongeveer 2500 voor Christus. Het Oude Rijk wordt het genoemd.
Mm-hmm. Hoeveel van die piramides staan er in Egypte? Hebben er ooit gestaan?
Nou, alles bij elkaar zullen het er een 100-tal zijn geweest, maar zo nu zichtbaar in het landschap zijn het er ongeveer 15 die je duidelijk kunt zien. Want een heleboel van die piramides, ze zijn vaak vernietigd of eigenlijk ook niet eens afgebouwd. Hè. Dan hebben archeologen onder het zand vandaan het begin van een piramide ontdekt.
Ja. Maar daar is nooit dan een koning in begraven.
Nee, vaak zijn die graven inderdaad. Dan ligt er soms wel een sarcofaag in, maar vreemd genoeg geen mummie.
Oh.
Ja, dat zijn een paar van die raadselen, hè, ook in de Egyptologie. Ja. Dan heeft men blijkbaar al tijdens het leven van de koning die sarcofaag daar in die grafkamer neergezet.
Ja.
Maar er moet dan iets mis zijn gegaan. Ja, daar
is
geen enkele historische bron die dat precies
dus
duidelijk maakt.
Een stuk of 100. En staan ze allemaal in het huidige Egypte?
Ja, er zijn er ook nog een aantal in Soedan. Maar die dateren wel van een veel jongere tijdsperiode. Ze zijn ook kleiner.
Ja.
Maar de echte grote opzichtige piramides die bevinden zich voornamelijk in het noorden van Egypte bij de huidige hoofdstad Cairo.
Ja.
Dus aan de westoever van de Nijl, want dat is het gebied waar eigenlijk alle graven zijn aangelegd. Hè? Het gebied waar de zon ondergaat.
Mm-hmm.
En ja, het opmerkelijke is dat juist die piramides uit het Oude Rijk de best bewaard gebleven zijn. Want er zijn er ook uit het zogenaamde Middenrijk. Dan zit je ongeveer 700 jaar later. En die piramides die zijn eigenlijk heel snel gebouwd met eenvoudige bouwtechnieken. Men wilde zich met een Jantje van Leiden van afmaken, lijkt het bijna.
Nou ja, goed. Ja. Er werd al begonnen met zo'n ding tijdens het leven van de farao.
Ja.
En hoe lang deed men er dan over?
Nou, daar lopen de schattingen over uiteen. Maar ga er maar vanuit dat het ongeveer 30 jaar geweest zal zijn. Althans een beetje afhankelijk van hoe groot zo'n piramide is. Maar dat is helemaal niet zo vreemd. Dat men er langer over deed. Denk ook aan onze middeleeuwse kathedralen. Waar men vaak vele decennia over deed.
Ja, maar goed. Hij moest daar wel in.
Ja,
hij regeerde misschien 20 jaar, 30 jaar.
Maar goed, dan zal men voor die ooit als God op aarde geregeerde farao ook nog een cultus gaan ontstaan en bijgehouden worden jarenlang.
Ja.
Dus is het ook heel logisch dat men zo'n grafbouwwerk ook na zijn dood, nog vele jaren later, daar nog steeds aan
werkt.
Hij
was al lang dood, maar ze waren nog aan het sjouwen daar.
Ja.
En dan de meest waanzinnige theorieën over hoe dat gebeurde.
Ja, inderdaad.
Weten we het al?
Nou, de meest aannemelijke theorie is gewoon gebaseerd op wat men archeologisch terugvindt. Namelijk, er zijn sledes teruggevonden. Er zijn ook grote blokken steen teruggevonden die duidelijk maken dat men onafgewerkte blokken vanuit de steengroeven naar het bouwwerk toe versleepte. En men zal met zandhellingen hebben gewerkt. Op iedere hoek van de piramide zal zo'n zandhelling langs de zijde hebben gelopen. Als het ware getrapt gaat dat dan omhoog als een soort hoekse spiraal als het ware naar boven. Men neemt aan dat dan drie van die sleephellingen gebruikt werden om het materiaal naar boven te verslepen en één om dan het de sledes weer naar beneden te brengen.
Blijft natuurlijk titanenklus.
Ja, enorm. Ja.
Hoeveel man was daarmee bezig?
Nou, ook dat, men denkt heel vaak dat het om slaven ging. Hè? Dat is absoluut onzin. Dat is helemaal niet het geval. Men had een vast team van ongeveer 500 arbeiders. Nou heb ik het over die piramides uit het Oude Rijk. Hè? Die van Khufu of Cheops. Die daarvan weten we. Er is zo'n dorp teruggevonden waar die mensen gewoond hebben. En met name in de tijd dat de Nijl buiten zijn oevers trad. Dat is ongeveer 4 maanden in het jaar. Dan waren de landbouwers in Egypte verder werkloos. En konden mooi ingezet worden om mee te helpen aan de bouw van de piramides.
Wat wij als afsluitdijk gehad hebben.
Zoiets, seizoensarbeiders. Ja, ja. Zo zou je het kunnen zeggen. En de rest van het jaar waren het dan die vaste arbeiders die daar
werden. Oh, dus, en die werden ook helemaal niet mee begraven? Of
absoluut
zo.
Niet, nee. Nee, dat is een onzinverhaal wat ooit in de 19e eeuw is ontstaan.
Ja.
Nee, dat is zeker niet het geval.
En ben je wel eens in zo'n piramide geweest?
Ja, zeker. Ja.
En is dat nou allemaal waar met die labyrinthen en die geheime gangen? En dan weer
dingen
die naar beneden klappen?
Men deed er van alles aan om natuurlijk dat graf goed af te sluiten.
Ja.
Daar had men echt wel ingenieuze systemen voor met allerlei valdeuren. En grote blokken die in schachten naar beneden geschoven werden. Maar het is toch, als je de structuur bekijkt van die piramides, vrij recht toe, recht aan. Men had een lange gang die meestal schuin naar beneden liep richting een grafkamer. En het idee van een soort doolhof, hè, waar je kunt verdwalen, nee, dat is zeker niet het geval.
Nee, maar het was wel moeilijk bereikbaar.
Ja, ja, men deed er alles aan om dat ja, goed af te sluiten, dat er geen grafrovers binnen zouden kunnen, maar ja, dat is toch blijkbaar niet afdoende geweest, want nee, er is geen enkele piramide ongeschonden aangetroffen door de archeologen.
Dat wil zeggen, zijn er wel eens bouwtekeningen gevonden?
Nee, eigenlijk? Helaas. Nee, wel wat kleine schetsen, laten we zeggen, op meestal dan toch op steen of een klein schetsje gemaakt, maar een complete bouwtekening dat ontbreekt. En dat is nou hetgeen waarvan men dan zegt van ja, kijk, men heeft geen bouwtekeningen, dus we weten niet hoe het geweest is. En ja, dat is de reden waarom er dan ook allerlei waanzinnige theorieën op losgelaten worden.
Ja, ja, spreekt wel tot de verbeelding.
Natuurlijk.
Ja. Dan is er ook een verhaal dat het, net als Stonehenge bijvoorbeeld, mm-hmm, in Engeland, mm-hmm, dat het de positie heeft ten opzichte van de sterren die ook ergens toe zou dienen. Ja. Is dat waar?
Nou, ja, ik weet precies waar je op doelt. De theorie van Robert Boval. In 1993 kwam hij met een vrij spraakmakend boek waarin hij het Orion-mysterie belicht. De drie gordelsterren van het sterrenbeeld Orion zouden een weerspiegeling vinden in het landschap, namelijk de drie piramides van Gizeh. En hij gaat daar dan zo ver in dat hij zegt, ja, kijk, die drie piramides van Gizeh die liggen op een bepaalde manier ten opzichte van de loop van de Nijl. Mm-hmm. Net zoals de drie sterren van de gordel van Orion ten opzichte van de Melkweg staan. Alleen, er is één groot probleem. Als je de computer laat rekenen en teruggaat naar de tijd waarin die piramides gebouwd zijn, dan komt dat niet met elkaar overeen. En zou je terug moeten gaan nog meer dan 7000 jaar daarvoor, 7500 jaar daarvoor, dan pas komt de Melkweg overeen met de Nijl. En hij zegt, kijk, die piramides die zijn dus zo gebouwd dat ze verwijzen naar een oude cultuur die er ooit geweest is. De Atlantis-cultuur, de verdwenen cultuur die de kennis hebben gebracht aan de Egyptenaren. Nou, dat is echt absolute grote kolder.
Een beetje wijsheid achteraf, ergens iets bij zoeken.
Het is eigenlijk zelfs een belediging naar alle wetenschappers die serieus met de prehistorie van Egypte bezig zijn. Ja. We weten daar voldoende van. Er heeft zo'n cultuur absoluut niet bestaan. Ik zou de eerste zijn als we inderdaad bronnen, scherfmateriaal of tekst of wat dan ook zouden vinden, dan zou ik zeggen, natuurlijk, oké, er is nog een oudere beschaving geweest, maar niets, maar dan ook niets wijst daarop.
Blijft het feit dat als je aan de voet van zo'n piramide staat, met van die lastige Egyptenaren om je heen, dat blijft natuurlijk, maar dat je dan alleen maar voorbewondering
in jouw ogen kijkt. Enorm indrukwekkend, ja, absoluut.
Zeker. Wat luisteraars die vragen hebben aan jou. Maria, goedemorgen.
Goedemorgen, wat een interessante programma.
Ja,
ik wou vragen aan de deskundige Egyptoloog of ze dat kloppen, die verhaal die af en toe zenden de National Geography en andere zenden over de zwarte farao in de piramide van in de tempel diep in Sudan, de Nubier.
De zwarte farao heb jij het over.
Ja, in de cultuur van de Nubier, die blijken ook farao's te hebben.
Ja. Ja, dat is fascinerend. Hè? Ook in Soedan, in Nubië, vinden we piramides. Er is een Duitse wetenschapper geweest in de 19e eeuw, Richard Lepsius, die een tocht heeft gemaakt, eigenlijk als eerste in de richting van die piramides. En hij heeft toen nog het idee gehad dat oudere piramides zouden zijn dan die uit het Oude Rijk. Dus dat de oude Egyptenaren hun idee uit Nubië vandaan zouden hebben.
Ja.
Maar hij kwam er, en dat was een beetje tot zijn grote teleurstelling, achter dat het relatief gezien hele jonge piramides zijn. Dat ze iets meer dan 2000 jaar oud zijn. Dat klinkt nog oud, maar dat is eigenlijk voor de Egyptologie erg jong. Mm-hmm. De tijd zelfs dat in Egypte zelf de Grieken aan de macht waren, de Ptolemeeën.
Ja.
Deze piramides zijn wat spitser. Ze zijn ook veel kleiner dan de piramides uit het Oude Rijk in Egypte. En ja, helaas, er zijn ook nauwelijks teksten in aangebracht. Dus,
was dat nou na Parijs?
Ja, zeer waarschijnlijk. Hè. Ja. Men heeft zich altijd gespiegeld toch aan die Egyptische cultuur. Dat blijkt ook aan de goden die zij hebben vereerd. En de kunstvorm die ze hebben ja, afgekeken als het ware. Hoewel er toch sprake is van een eigen cultuur.
Ja, oké. Okay. Gerrit Kooi.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat wil je vragen?
Ik loop even bij de herriedest.
Ja.
Ik wil vragen, ik heb horen vertellen dat de piramides in een hoek staan of op één lijn. Maar is dat waar? En zo ja, hoe deden ze dat dan?
Ja. Ja, dat is eigenlijk al iets wat je er net al verteld hebt.
Wil ik daar nog iets meer over zeggen hoor. Ja. Kijk. Zolang het niet gekoppeld wordt aan een verdwenen cultuur. Nee, het is wel zo dat de oude Egyptenaren buitengewoon veel kennis hadden over de astronomie. Er waren speciale priesters die opgeleid werden om de stand van de sterren nauwlettend in de gaten te houden. En het is ook zeer zeker zo dat men met behulp van de sterren het exacte noorden wist te bepalen. En een van de zijden van de piramide van Khufu loopt keurig van het zuiden naar het noorden.
Dat wel.
Exact, ja. Exact. En dat is dan inderdaad wat raadselachtig. Maar men kon dat bepalen. Niet zoals dat tegenwoordig gebeurt door naar de Poolster te kijken. Want die stond toen niet, de huidige Poolster stond toen niet op de hemelpool.
Oh nee.
Dat heeft te maken met ja, een sterrenkundig verschijnsel, precessie wordt dat genoemd, een soort tolwerking van de aarde in zijn as rondom.
Maar daar konden ze niet naar kijken.
Nee, daar konden ze niet naar kijken. En wat ze dan wel deden, waren twee sterren uitzoeken die als het ware rondom dat denkbeeldige poolpunt cirkelden. Mm-hmm. En wanneer ze precies boven en onder elkaar stonden, kon je een rechte lijn trekken. En dan had je het exacte noorden. Hè. Je zag gedurende de nacht dat die twee sterren eigenlijk rondom een denkbeeldig punt draaien. Wanneer ze precies onder de een boven de ander onder, dan kon je een rechte lijn hebben. Dan had je het exacte noorden.
Zo hebben ze wel die.
Men noemt het gebruik van de hemelstok. Je kunt dat tegenwoordig ook nog steeds zo toepassen.
Maar wij hebben de posten.
Precies.
Meneer Spruit, goedemorgen.
Goedemorgen.
En wat wilt u vragen aan u?
Ik heb ooit een heel lang artikel gelezen dat tussen de voorpoten van de grote Sphinx, dat daar eigenlijk een schatkamer zou moeten liggen. Er ging ervan uit dat die onder die voorpoten, dat die daar dus bewaakt werd. Ja. En er schijnen Japanse onderzoekers met al die apparatuur daar ooit eens pogingen toe gedaan hebben. Berust het op enige waarheid of is een van de vele, vele fabels?
Dat de Sphinx een soort bewaker is, als het ware.
Ja, onder zijn voorpoten.
Ja, en nee. Laat ik eerst zeggen dat inderdaad ook weer Robert Boval en Graham Hancock, dat zijn twee mannen. Ja, eigenlijk zou ik hun namen niet eens moeten noemen, want het zijn de charlatans binnen de Egyptologie. Ja. Zij hebben dit soort theorieën de wereld ingeholpen. Ja, en als dat eenmaal rondzinkt, dan zul je daar natuurlijk allerlei complottheorieën rondom
hebben ze het
horen.
Al onderzocht?
Ze hebben het onderzocht en het is helemaal niet zo vreemd dat er holle ruimtes zijn in dat gebied. Er zijn er vele in Gizeh. Men zegt op seismologisch onderzoek dat er op 7 meter diepte tussen die voorpoten van de Sphinx een holle ruimte zou liggen. Ik wil dat best aannemen dat het zo is, maar dat dan onmiddellijk de conclusie aan verbonden moet worden dat daar een verborgen ruimte ligt waar alle kennis en wijsheid en allerlei verborgen schatten zouden liggen, dat is helemaal niet aangetoond.
Wat ligt er nog onder de grond?
Er ligt nog heel veel onder de grond, ja zeker.
Ook nog goud en andere zaken?
Dat zal uiteindelijk wel gaan blijken. Ja. Natuurlijk ligt er nog voor honderden jaren voor archeologen, zowel in Gizeh als ook in Saqqara, waar de Nederlanders aan het graven zijn. Mm-hmm. Soms dan denk ik wel eens, en dat is dan een beetje een dagdroom, als je er een soort machine op zou kunnen zetten, hè, die al het zand weg zou halen, een soort voorzichtige stofzuiger. Nou, je zou echt vreemd staan opkijken wat er nog onder vandaan komt.
Ja. Oké, nou nog genoeg te doen.
Ja, zeker. Ja.
En als u naar Egypte gaat, kijkt u eens wat verder dan Sharm el-Sheikh of Hurghada, want er is zoveel te zien in Egypte. En als u zin heeft om een keertje rondgeleid te worden daar, kijkt u maar op egyptologie.nl. Ik ben heel benieuwd naar je boek trouwens.
Ja,
u.
Ik ook.
Want die goudschat, daar wil ik van alles over weten. Tot een volgende keer.
Oké, dankjewel. Dag. Radio Noord-Holland. Is er iets?